Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 123. Lezing is uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 21. Jesaja 21, en na de schriftlezing zingen we Psalm 99, vers 1. De last der woestijn aan de zee, gelijk de wervelwind in het zuiden heen en doorgaan, zal hij uit de woestijn komen uit een vreselijk land. Een hard gezicht is mij te kennen gegeven. Die trouweloze handelt trouwelooslijk en die verstoorder verstoort. Trekt op, o Elam, beleger ze, o Media. Ik heb al haar zuchting doen ophouden. Daarom zijn mijn lendenen vol van grote krankheid. Bange weeën hebben mij aangegrepen gelijk de bange weeën van een die baart. Ik krom mij van horen, ik word ontsteld van het aanzien. Mijn hart dwaalt, gruwen verschrikt mij. De schemering waar ik naar verlangd heb, stelt hij mij tot beving. Bereid de tafel, zie toe, gij wachter, eet, drink. Maakt u op, gij vorsten, bestrijkt het schild. Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd, ga heen, zet een wachter. Laat hem aanzeggen wat hij ziet. En hij zag een wagen, een paar ruiters, een wagen met ezels, een wagen met kemels. En hij merkte zeer nauw op met grote opmerking en hij riep, een leeuw, Heere, ik sta op de wachttoren geduriglijk bij dag en op mijn hoede zet ik mij ganse nachten. En zie nu, daar komt een wagen mannen en een paar ruiters. Toen antwoordde hij en zeide, Babel is gevallen, ze is gevallen. En al de gesneden beelden haar goden heeft hij verbroken tegen de aarde. O mijn dossing en de tarwe mijns dosvloers, wat ik gehoord heb van de Heere der Heerscharen, de God Israëls, dat heb ik u lieden aangezegd. De last van Duma. Men roept tot mij uit Seir, wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wilt gij lieden vragen? Vraagt. Keert weder, komt. De last tegen Arabië. In het woud van Arabië zult gij lieden vernachten, o gij reizende gezelschappen van Dedanieten. Komt de dorstigen tegemoet met water. De inwoners des lands van Thema zijn de vluchtende met zijn brood bejegend. Want zij vluchten voor de zwaarden, voor het uitgetrokken zwaard en voor de gespannen boog en voor de zwarigheid van de krijg. Want alzo heeft de Heere mij gezegd, nog binnen een jaar gelijk de jaren van een dagloner zijn, zo zal de heerlijkheid van Kedar ten onder gaan. En het overgebleven getal der schutters, de helden der Kedarenen, zullen minder worden, want de Heere, de God Israëls, heeft het gesproken. Onze tekst voor vanavond is uit dit hoofdstuk Jesaja 21 en daarvan de versen 11 en 12. Jesaja 21 vers 11 en 12, de last van Duma. Men roept tot mij uit Seir, wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wilt gij lieden vragen? Vraagt, keert weder, komt. Zullen wij samen eerst God zegen bidden? Heere, het is in uw goedheid en trouw dat wij ook aan de avond van deze dag nog weer bijeen mogen zijn. En wij willen u erkennen, dankbaar erkennen voor de gelegenheid die u ons ook in dit avonduur nog geeft om samen te horen naar wat gij door uw woord tot ons te zeggen hebt. Laat het zo zijn, Heere, dat wat door uw woord tot ons komt, ook door uw geest mag worden toegepast en geheiligd aan ons hart. En laat het ons wijs mogen maken tot zaligheid. Want daartoe hebt gij toch de schriften gegeven, Heere. Gij wilt zondaren door de schriften onderwijzen in de weg. In de weg die ze gaan moeten. In de weg ook van het ware gebed. Hoe zullen wij kunnen bidden op deze biddag, als u ons ook niet vanavond eerst weer door uw woord onderwijst? Wij moeten onze nood kennen, maar alleen uw woord kan ons aan onze nood ontdekken. Wij moeten weten op grond waarvan wij kunnen bidden. Want Heere, als we bidden, dan moeten we een door u gegeven grond hebben. Bidden, dat kan alleen gebeuren als het is op grond van uw eigen woord en getuigenis. En daarom, dat kan ook uw woord alleen ons leren. Bidden moet ook geschieden tot de enige ware God. En hoe kunnen we die kennen, Heere, als hij zich niet eerst aan ons openbaart? En aangezien gij dat wilt doen door uw woord, Zo hebben wij in al deze dingen toch zeer nodig het onderwijs van de schriften. Zegen dan de overdenking van uw woord. Geef dat we u daarin mogen ontmoeten. Dat we onszelf erin mogen terugvinden, Heere, met onze nood en ellendigheid. Maar dat we in uw woord ook een grond mogen vinden om waarlijk te kunnen bidden, te kunnen pleiten aan de troon der genade. Want Heere, een grond vinden we niet en nooit in onszelf. Een grond kunnen we niet ontdekken in iets wat wij bezitten of doen of gedaan hebben. De grond moet altijd buiten ons liggen en daarom wij smeken u, o God, leid ons in onze overdenking door uw Heilige Geest. In spreken, in denken, in luisteren. Ja, laat vanaf de preekstoel het woord op de rechte wijze verkondigd mogen worden, maar laat ook in de bank het woord op de rechte wijze ontvangen worden. Dan is in de preekstoel en in de kerkbank beide het werk van uw Heilige Geest onmisbaar. Dan kan niemand onzer het zonder dat werk van uw geest stellen. Zonder uw geest blijven we blind en verdwaasd en hebben we een verduisterd verstand. Maar door uw geest wordt het verlicht. In uw licht zullen we dan ook het licht mogen zien. Heere, zo gedenken wij, zo bidden wij van u dat gij ons gedenken wilt in uw gunst en ontferming. En ook nu is er geen grond in onszelf om u dit te vragen, maar we vragen het u om Christus wil alleen, om zijn gerechtigheid, om zijn kruisverdiensten. Denk ook aan hen die hier niet konden zijn, aan hen die ziek zijn, aan hen die door ouderdom en andere gebreken niet meer naar uw huis kunnen opgaan. Heere, er zijn er in de gemeente die verstoken zijn en sommigen al jaren van de gang naar de plaats des gebeds. En hoewel velen met ons meeluisteren, niettemin het is voor hen toch menigmaal een gemis dat ze niet en niet meer naar uw huis kunnen komen. Heere, denk aan hen. Denk aan hen in uw ontferming en zegen hen daar waar zij ook vanavond met ons meeluisteren naar uw woord, om straks ook zich met ons mee te verenigen in de gebeden. Heere, zegen zo alles wat op uw zegen wacht. Daar wilt gij in uw genade ook de tegenspoeden, ook de wegen van druk en zorg en moeite nog heiligen aan het hart. Ja, Heere, wij smeken u of gij ons een ieder persoonlijk wilt gedenken en of u ons schenken wilt een aandeel in dat werk van de geest der gebeden, om Jezus wil. Amen. We willen eerst zingen uit Psalm 44, het 11e en 12e vers. Psalm 44, vers 11 en vers 12. God heeft zijn dienstknechten, de profeten, uitgezonden om zijn woord te verkondigen, natuurlijk in de eerste plaats aan het volk Israël. Het volk dat hij tot zijn volk heeft aangenomen. En dat is het eerste adres voor de boodschap die deze profeten hebben te brengen. Maar zo blijkt ons uit de boeken van deze profeten, de Heere heeft zijn knechten niet uitsluitend met een boodschap tot het volk van Israël gezonden. In andere woorden, de Heere spreekt door zijn knechten niet alleen tot de kerk, maar hij spreekt door zijn knechten ook tot de wereld. En dat heeft de profeet Jesaja meegemaakt. Dat hebben de andere knechten des Heren meegemaakt. De Heren heeft hen soms een boodschap gegeven die niet voor Israël bestemd was, al mocht het wel in Israël verkondigd worden, en al mocht Israël er ook van weten, maar een boodschap die gericht was op andere volkeren, heidense volkeren. En daarin laat de Heren het telkens weer weten dat hij de God der ganse aarde is. Dat hij de koning niet van één volk, maar van de volkeren is. En dat alle volkeren hem moeten eren en vrezen en gehoorzamen. De Heere regeert dat de volkeren, niet alleen Israël, maar ook andere volkeren beven. De Heere regeert de aarde, de ganse aarde, verheugen zich. En zo is Jesaja door de Heer ook gebruikt om een boodschap te brengen aan de omringende volkeren, de landen rondom Israël heen. En een van die volkeren was het broedervolk, het volk van de Edomieten. Over dat volk gaat het ook in onze tekst. En als wij onze tekstwoorden lezen, dan moeten wij dat zien als een profetie gesproken over Edom. Hoe weten we dat? Wel, dat blijkt uit de naam van het gebergte dat hier in deze profetie voorkomt. Men roept tot mij uit Seir. En Seir is het gebergte waar het volk van de Edomieten woonde. Maar waarom spreekt de profeet dan niet over Edom? Waarom kondigt hij deze boodschap dan aan met de woorden de last van Duma? Wel, daar heeft de profeet Jesaja duidelijk zijn reden voor. Ik zal hem u nu niet noemen, maar dat komt straks. Laat het voor ons vaststaan dat de profeet hier zijn boodschap richt aan de Edomieten, aan de inwoners van het gebergte Seir. Daar woonden ze, ten zuiden van de Dode Zee. Edom, u weet, dat zijn de nakomelingen van Esau. En Esau was de tweelingbroeder van Jacob. En als wij nu de schrift nagaan en wij lezen bij elkaar wat op die Edomieten betrekking heeft, dan vinden we de volgende karaktertrekken. In de eerste plaats, dit volk van de Edomieten is gekenmerkt geweest door wijsheid, kennis, wetenschap. En dat in rijkere mate dan bij de andere volkeren vaak het geval was. En het gevolg daarvan was dat de andere volkeren nogal eens een gezantschap naar de Edomieten stuurden, naar de wijzen in Edom, om die wijzen in Edom te raadplegen en om advies te vragen. Zo vinden we het bijvoorbeeld aangeduid in de profetie van Jeremia, hoofdstuk 49 en vers 7, waar de profeet spreekt over de wijsheid in Teman en over de raad van de verstandigen en over hun wijsheid. De tweede karaktertrek van Edom en de Edomieten is volgens het woord van God deze. Dit volk was een oorlogzuchtig volk. Behalve wijsheid en kennis was er ook oorlogzuchtigheid. Het was een volk van soldaten. Het was een volk dat nogal eens de strijd introk. en dat het ook graag deed. Ze woonden in het gebergte. In dat gebergte hadden ze zich vestingen gemaakt, sterke rotsvestingen. En in die vestingen waanden ze zich onoverwinnelijk. Dat blijkt uit de profetie van Obadja. Obadja's hele profetie is gewijd, bijna zijn hele profetie moet ik zeggen, is gewijd aan de Edomieten en wat er over dat volk van Edom door de Heere besloten was. Maar dan zegt de profeet dat ze wonen in de kloven der steenrotsen, in hun hoge woningen. En daar voelen ze zich zeker, daar wanen ze zich sterk. En ze zeggen dan ook, wie zou mij ter aarde nederstoten? Ze hebben wapens en legers en ze vertrouwen daarop. Ze hebben vestingen en burchten en ze vertrouwen daarop. Dus, dat zijn al twee kenmerken. Wijsheid en kennis, waardoor ze andere volkeren advies kunnen geven. En een oorlogzuchtig volk, dat graag de oorlog intrekt. En dan in de derde plaats, dit broedervolk, dit volk van nakomelingen van Esau, wordt ook gekenmerkt door een voortdurende vijandschap tegen het volk van Israël. En de wortel van die vijandschap, die zien we natuurlijk al in de historie van de voorvaders van deze volkeren, Jacob en Esau. En steeds weer komt het in de geschiedenis van de Edomieten openbaar, dat het eigenlijke doel van hun bestaan is Jacob te vernietigen. Wat Esau in der tijd gezworen heeft om Jacob te zullen doden, daaraan zijn de nakomelingen van Esau hun hele historie door getrouw gebleven. We vinden dat bijvoorbeeld ook tot uitdrukking gebracht in datzelfde boek van de profeet Obadja, waar de profeet spreekt over het geweld dat de Edomieten aangedaan begaan hebben aan hun broeder Jacob. Je vindt datzelfde ook in de psalmen, in psalm 137. Een psalm die spreekt over de ellende die over het in ballingschap gevoerde volk van Israël gekomen is. En toen dat volk weggevoerd werd in ballingschap, toen hebben de Edomieten op de wegkruising gestaan. En toen hebben ze ook hun bijdrage geleverd aan het verzwaren van de smart van Israël. En daarom zegt de psalmist, Heere, gedenk aan de kinderen van Edom, aan de dag van Jeruzalem, die daar zeiden, ontbloot haar tot de fundamenten toe. Toen hebben de Edomieten een welgevallen genomen in de ellende die over Israël kwam. Zo zijn er, dacht ik, drie kenmerken die de schrift ons noemt en die de hele historie van Edom meegegaan zijn, hun wetenschap en kennis en in de tweede plaats dat oorlog voeren en de begeerte naar oorlogsgeweld en in de derde plaats die vijandschap tegen het volk des Heren, die zucht om Israël te vernietigen en te doen ophouden. En dan moet u daar natuurlijk niet bij vergeten dat dit volk een volk was dat eigenlijk ook afkomstig was van het erf van het verbond. Want het waren de nakomelingen van Esau. En Esau was een van de twee zonen van Isaac, een van de twee kleinzonen van Abraham. En Esau was geboren in de aartsvaderlijke tent op het erf van het verbond en hij droeg ook het teken van het verbond. Maar in Esau's eigen leven komt het al openbaar dat hij die inzettingen en die beschikkingen van de Heere veracht. Zijn eerstgeboorterecht voor een schotel linzenmoes verkoopt. Daar nooit berouw van gehad heeft. Nooit tot bekering gekomen is. Zover de schrift ons laat weten. En ook in die voetstappen van de verachting van Israëls God en van de verachting van het verbond des Heren en van de inzettingen des Heren hebben de Edomieten geleefd. Wel gemeente, deze drie kenmerken zijn niet alleen te vinden bij het volk van de Edomieten. We houden vandaag onze biddag en om biddag te houden, moeten wij, om waarlijk te kunnen bidden, moeten wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, naar een uitspraak van de catechismus in zondag 45. Maar ik geloof dat we ook mogen zeggen, om waarlijk biddag te houden, moeten wij niet alleen onze nood, onze persoonlijke nood, recht en grondig kennen, maar we moeten ook de nood en de ellende van onze tijd kennen. Om waarlijk in dit jaar 1983 biddag te kunnen houden voor gewas en arbeid, en misschien toch met wat meer accent op arbeid dan in vroegere jaren wel is het geval geweest is, vanwege de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt. Als we waarlijk biddag houden in dit jaar, dan kan het niet anders, dan moeten wij ook onze nood en de nood van onze tijd en de nood van ons land en volk en de nood der wereld kennen, om die voor het aangezicht des Heren te kunnen brengen. En dan dacht ik, als wij onze tekst lezen, dat wij in datgene wat het woord des Heren over Edom zegt, ook iets terugvinden in de tijd waarin wij leven. Die kenmerken van Edom zijn, dacht ik, ook de kenmerken van onze tijd. Neem dat eerste, Edoms wijsheid, kennis, de hoge vlucht van de kennis van de inwoners van het gebergte Seir. Onze wereld is ook een wereld vervuld met wijsheid. Onze wereld is een wereld vervuld met universiteiten en hogescholen, waar voorraden kennis en inzicht zijn opgestapeld, niet alleen in het geheugen en in de verstanden van mensen, maar ook in bibliotheken. Onze wereld is een wereld die het ver gebracht heeft, ver op allerlei gebied. Een wereld met vele geleerden, een wereld met vele mensen die het ver gebracht hebben, een wereld vol genieën die alles onderzocht hebben en die nog doorgaan alles te onderzoeken, want er mag geen terrein zijn dat aan de menselijke aandacht ontsnapt en dat niet onder de heerschappij van het menselijk verstand moet worden gebracht. De menselijke geest doorvorst alles. De aarde in haar lengte en breedte en hoogte en diepte en alles wat er in de aarde is, alles wat er in de menselijke geest is, alles wat er in het heelal is, er zijn geen terreinen waar de menselijke geest niet in wil doordringen. En op grond van al die verworven kennis en al die wetenschap is de mens ook in staat om advies te geven en op dat advies van de geleerden en van de groten en van de machtigen heeft de wereld gesteund. De wijsheid van de wijzen is de hoogste wijsheid geworden voor velen in deze wereld. Maar het tweede wat van de Edomieten gezegd wordt in de schrift, dat moet ook gezegd worden van de wereld waarin wij leven. Namelijk dat het een wereld vol geweld is, een wereld vol oorlogstuig, een wereld vol oorlogsgeweld. Een wereld waarin het streven altijd gericht is naar meer macht. Een politiek, zoals wij die meemaken in de wereld van onze dagen, die gericht is op het machtsevenwicht, zoals dat genoemd wordt. En het gevolg daarvan natuurlijk bewapening en toenemende bewapening. En zo zijn we in een situatie terechtgekomen die we rustig een gewapende vrede kunnen noemen. Met een altijd doordurende dreiging van een nieuwe uitbarsting. En dan het derde kenmerk van de Edomieten, de vijandschap. En dan bedoel ik vijandschap tegen God, dat in de eerste plaats, want de vijandschap van de mens is altijd in de eerste plaats vijandschap tegen God, maar dan als gevolg daarvan ook een vijandschap tegen het volk van God. Deze wereld is immers een wereld die zich van de Heere heeft afgekeerd. En een wereld die zich van de Heere heeft afgekeerd, heeft zich aan naar Satan en de dienst der zonde toegekeerd. En het kan niet anders als men een dienstknecht van de zonde is en een dienstknecht en een liefhebber van de wereld geworden is, dan wordt men een hater van God. En vandaar dat dat in deze wereld duidelijk aanwezig is. Dat is niet altijd zo openlijk. Het wordt niet door iedereen zo openlijk erkend en gedemonstreerd. En toch ook al is het heimelijk. En toch de vijandschap tegen de Heere is er. En het is er niet eens zo heimelijk meer. We zien het rondom ons heen. En ik geloof als wij dit, de tijd waarin wij nu leven, vergelijken met 10, zeg 20 jaar geleden, dan geloof ik dat we ook mogen zeggen dat het antichristelijke en het antigoddelijke karakter van de wereld vandaag veel openlijker beleden wordt dan dat dat 20 jaar geleden het geval was. Toen gebeurde het ook wel, maar niet op zo'n grote schaal als nu. Toen gebeurde het ook wel, maar niet zo openlijk, niet zo publiekelijk, niet zo tot in de vergaderzalen van ons land en volk toe. Toen gebeurde het meer incidenteel, maar nu gebeurt het ronduit. Nu gebeurt het officieel. Nu gebeurt het met behulp van de wet. Nu gebeurt het met zelfs een beroep op de wet. En zo is het antigoddelijke karakter van deze wereld hoe langer hoe meer duidelijk. Dat ziet u in of het niet nakomen van de bestaande wetgeving of het veranderen van de bestaande wetgeving. Waar dan langzamerhand alles wat nog aan de Bijbel en aan Gods wet herinnert uit verwijderd moet worden. Men heeft geen respect meer voor de inzettingen des Heren. Men heeft geen respect meer voor wat God heeft gegeven en verordineerd. Men heeft geen respect meer voor het door God ingezette gezag. Men heeft geen respect meer voor de eigendom van een ander. En de overtreding blijft hoe langer hoe meer ongestraft. En dat is duidelijk vijandschap tegen de Heere en zijn inzettingen. Maar je gaat het ook hoe langer hoe meer zien dat het een vijandschap is die openbaar komt in de houding tegenover de kerk des Heren, tegenover het volk des Heren. En wat dat betreft, dan geloof ik dat de symptomen er zijn en de signalen worden gegeven dat de kerk des Heren zich erop moet voorbereiden dat ze weer een tijd van vervolging en van boycott tegemoet gaat. Dus de kenmerken van de Edomieten vinden wij ook in onze wereld. En dan, om het toe te spitsen, waar vinden we dan die Edomieten van vandaag de dag? Alleen in de wereld? Ik zei u al, die Edomieten zijn mensen die op het erf van het verbond geboren zijn. Maar die zich ervan hebben afgekeerd, die daar de rug naar hebben toegekeerd. En dus mogen we deze conclusie trekken en de praktijk bewijst dat de conclusie gewettigd is, dat er ook diverse Edomieten zijn die of uit de kerk afkomstig zijn, maar ermee hebben gebroken, of nog in de kerk te vinden zijn. Namelijk alles wat bij de kerk hoort en toch een verachter is van de voorrechten die de Heere in zijn voorzienigheid en in zijn genadige beschikking gegeven heeft. Hoeveel zijn er niet in de kerk des Heeren die hun eerstgeboorterecht verachten en die wel lid zijn van een kerk, maar die met hun hart de wereld dienen en die meer geïnteresseerd zijn bij deze wereld dan bij het koninkrijk der hemelen. En dat kan nog gepaard gaan met een gedaante van godzaligheid, maar de kracht ervan is allang weg. En er is niet een zoeken en een dienen van de Heere in oprechtheid des harten. Edomieten zijn niet alleen te vinden buiten de kerk, maar ze zijn ook daarbinnen. Bent u er misschien één. Na zo een karakteristiek gegeven te hebben van het volk dat door de profeet hier in deze woorden wordt aangesproken, nu weer de vraag, waarom noemt dan Jesaja dat volk niet bij de naam? Waarom spreekt hij over de last van Duma? Nou lijkt dat in onze vertaling een grotere verandering dan in het Hebreeuws. In het Hebreeuws heeft Jesaja eigenlijk niets anders gedaan dan de eerste letter van de naam Edom van het begin van het woord afhalen en aan het eind plakken. Dus hij heeft niets anders gedaan dan de eerste letter achteraan zetten. En voor de rest heeft hij niets gedaan. In het Nederlands komt dat een beetje anders uit. Maar dat is wat Jesaja gedaan heeft. En dat heeft hij met opzet gedaan. Hij heeft in die eenvoudige naamsverandering, in die verplaatsing van die ene letter, eigenlijk al een prediking gegeven. Dat hij Edom nu Duma noemt, dat is met de bedoeling gebeurd, deze bedoeling namelijk, door dat volk nu Duma te noemen, heeft hij aangekondigd wat er met dat volk gebeuren gaat. Wat betekent namelijk het Hebreeuwse woord Duma? We vinden dat woord gebruikt ook in Psalm 94 vers 17. Ik lees u deze tekst, maar ik zal het Hebreeuwse woord laten staan. Ten ware dat de Heere mij een hulp geweest waren, mijn ziel had bijna in de Duma gewoond. En dan is dat woord hier vertaald met stilte. En bedoeld is de stilte van de dood. Een doodse stilte. De stilte die daar heerst waar de dood gekomen is. De dichter van Psalm 94 zegt dus, als de Heere niet mijn helper geweest waren, dan was ik in de dood omgekomen. En u gebruikt Jesaja dat woord om het land en het volk van de Edomieten aan te duiden en hun toekomst aan te kondigen. En hij zegt, dat volk van Edom zal het volk van de stilte worden. Van de stilte des doods. De Heere zal dat volk tot zwijgen gaan brengen. En als hij dat doet, dan is de wijsheid van Edom weg. Vandaar dat Jeremia 49 vers 7 zegt, is de wijsheid der wijze vergaan? Het is zo stil geworden in het gebergte van Seir. Vroeger gingen daar geregeld gezantschappen heen. Vroeger werden daar adviezen gegeven. Maar het is zo stil geworden in Edom. Is de wijsheid vergaan? Is het verstand van de verstandigen opgehouden? Dat gaat gebeuren als God dat volk tot Duma maakt. Dan is het ook voorbij met alle wapengeweld en met alle oorlogsrumoer en met alle drukte die het volk van soldaten en legers heeft gemaakt. En geen wonder dat Obadja dan zegt, al verhieft gij u gelijk de arend en al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heere. De trotsheid van uw hart heeft u bedrogen. Dat volk dat zich sterk gewaand heeft in zijn burchten, dat volk zal machteloos en krachteloos worden. Daar zal de dood, de verwoesting en het verderf komen. Dus, in dat enkele woord, in die enkele naamsverandering, zit al een oordeelsaankondiging. Vandaar dat de profeet dit ook een last noemt. Een zware last. En dat zal de Heere nu met Edom gaan doen. Maar niet alleen met die Edomieten uit Jesaja's dagen. De Heere zal niet alleen hen tot zwijgen brengen. Hij heeft dat trouwens ook gedaan en deze profetie is tot op de letter vervuld. Maar hij zal niet alleen de vroegere Edomieten tot zwijgen brengen. Hij zal dat doen met allen die in het voetspoor van Edom gaan.
Hij zal dat ook doen met onze wereld. En vergis ik me als ik zeg dat de Heere het al aan het doen is. Vergis ik me als ik zeg dat deze wereld al meer een duma wordt. O, u zegt maar, er is nog steeds rebellie. Er is nog steeds opstand tegen de Heere. De taal van Psalm 2 wordt nog gehoord. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Ja, dat is waar. En de dienst der zonde wordt nog steeds aanbevolen, luidruchtig en openlijk aanbevolen. En de ongerechtigheid wordt nog steeds aangeprezen. En allerlei goddeloosheid wordt openlijk verkocht. En er wordt reclame mee gemaakt. Dat is waar, in het opzicht is de wereld nog erg luidruchtig. En toch, luister eens goed. Luister eens goed. Dan wordt het in de wereld al stiller. Onze wereld, onze tijd is gekenmerkt door geweldige problemen. Ik hoef ze niet allemaal op te noemen, maar u weet het net zo wel als ik. Problemen op economisch terrein, problemen politiek, problemen op sociaal gebied. Op allerlei terreinen, problemen en problemen. En wie geeft er antwoord op die problemen? Wie lost ze op? De mensen die het vroeger allemaal zo goed wisten. Wie wijst de weg? Wie vertelt ons wanneer en of de economische teruggang een keer wil stoppen? Wie vertelt ons of het misschien toch zo langzamerhand wel wat beter zal worden met de werkgelegenheid? Wie geeft advies hoe het straks als de tendensen van vandaag doorzetten en als er meer en meer mensen ontslagen moeten worden, wie vertelt ons waar dan de oplossing ligt om die mensen met hun gezinnen te onderhouden? Wie geeft op het brede internationale vlak advies hoe het zal gaan met de ontwikkelingslanden? Wie geeft advies hoe het zal gaan met de wereldvrede? Is die te bestendigen? Wat weten de wijzen ervan? Moeten we niet zeggen dat de wijsheid der wijzen al aan het vergaan is? En dat het verstand der verstandigen al opgehouden is? Hoe komen we voor een steeds groeiende wereldbevolking aan voldoende voedsel? Hoe is het mogelijk om de volkeren in vrede te houden? Ach, laten we de vragen maar niet vermenigvuldigen, want het is duidelijk dat de wijzen en de geleerden en de bekwamen geen antwoord weten. En wat de een als de weg wijst, dat wordt door de ander weersproken. En zodoende is er een Babylonische spraakverwarring en niemand weet wat er gebeuren moet. De wereld is in dat opzicht een duma aan het worden. En dat wil zeggen, want dat is geen toeval. En dat is niet zomaar iets wat nou ja, één keer in de zoveel tijd terugkeert. Zo'n cyclus die geregeld door de wereld heen draait. Nee, nee, dat wil zeggen dat de Heere, de God der wraken, met zijn oordeel aan het komen is. En dat maakt deze wereld zo tragisch. Enerzijds een grote mond. En anderzijds een mond vol tanden. Wel nu, uit dat Edom van Jesaja's dagen klinkt een vraag. Men roept tot mij uit Seir. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? Die mensen in Seir, die Edomieten, die vroeger gewend waren dat de gezantschappen naar hen toe kwamen, zij moeten nu een gezantschap uitzenden. En dan nog wel een gezantschap naar dat verachte volk van Israël, want daar is een wachter, Jesaja zelf. Een wachter die 's nachts op zijn post staat en die de hemel aftuurt, die niet alleen moet letten of er gevaar dreigt of er vijanden komen, maar de taak van de wachter in die oudheid was ook om de nacht, het einde van de nacht en het begin van de nieuwe dag aan te kondigen. En daarom hij moest de hemel afspeuren of hij in het oosten niet zag de eerste strepen van het licht van de nieuwe dag. En zodra hij dat zag, moest hij dat doorgeven en verkondigen aan de mensen in de stad. En zo stelt Jesaja zichzelf voor, en dan stelt hij het ook zo voor dat er tot hem als wachter mensen komen, een gezantschap komt uit Edom met de vraag: wachter, vertel ons, wat is er van de nacht? Hoe ver is de nacht voorbij gegaan? Is de nieuwe dag niet haast, niet weldra, zal de nieuwe dag niet weldra aanbreken? Deze vraag is een vraag waarin een angstige spanning doorklinkt. Het oordeel is gekomen over Edom. Het oordeel van Gods gramschap. Het oordeel dat de Heere gedreigd had en nu gaat dat volk onder het oordeel vragen hoe lang het oordeel nog duurt. En dat is een vraag die niet alleen toen geklonken heeft, maar is een vraag die we ook vandaag horen. Op allerlei manieren, in allerlei toonaarden, dat is eigenlijk de roep die achter alle andere roepstemmen en achter alle andere vragen en problemen schuil gaat. Hoe lang zal het nog duren? Als de nacht valt, als de donkerheid komt, als de tegenspoeden komen, als er moeite gaan komen, dan is de mens begeerig om te weten: wachter, wat is er van de nacht? Als de angst komt, als het lijden komt en de onzekerheden en het geweld, dan wil een mens weten, hoe lang zal dat nog duren? Nou, stelt u die vraag maar, die vraag wordt in de wereld gesteld, en ik zei het zo pas al, die vraag wordt in de wereld niet beantwoord. Vraag het aan de wachters, van wat voor soort en wat voor aard ze ook zijn, en wat ze ook gestudeerd hebben en waar ze ook bedreven in zijn. Vraag, wachter, wat is er van de nacht? Ze zijn allemaal stil. Ze kunnen u geen antwoord geven. U krijgt geen antwoord, geen gefundeerd antwoord. Misschien een antwoord dat bestaat uit een luchtspiegeling. Misschien een antwoord dat bestaat in een droom om de mensen bezig te houden. Maar deze wereld, in de nacht die over deze wereld aan het vallen is en die al dichter wordt, deze wereld krijgt vanuit de wereld, buiten de godsopenbaring om, geen antwoord. De wereld is voortdurend aan het vragen, wanneer zal de wereld beter worden? Wanneer zullen we vrede hebben? Wanneer zal zich de economie herstellen? Krijgt geen antwoord. Al dat vragen is ijdel. Je kunt het zien, je kunt het tasten. De wereld gaat hoe langer hoe harder achteruit en er is een revolutiegeest meer en meer. En zolang dat zo blijft, zolang geeft de wereld op haar eigen problemen geen antwoord. Het is nodig in de eerste plaats om die vraag te stellen aan Gods wachter. En in de tweede plaats om die vraag te stellen in de rechte gezindheid. Als je hem niet aan Gods wachter verstelt, dan krijg je helemaal geen antwoord. En als je hem niet in de rechte gezindheid krijgt, stelt, dan krijg je geen vertroostend antwoord. Nu hebben die Edomieten in Jesaja's dagen althans dit voordeel, dat ze er naar de godswachter mee gaan. Dat ze die vraag stellen op het rechte adres. Ze gaan er niet mee naar hun eigen wijze. Ze gaan er niet mee naar hun eigen geleerden. Ze gaan er mee, en dat is een eerste voordeel, naar de knecht des Heren die het woord des Heren spreekt. Maar, en dat zeg ik er direct bij, ze stellen die vraag wel op het goede adres, maar in de verkeerde geest. Vandaar dat ze dit antwoord krijgen.
En dat is dan ook het eerste wat we moeten leren en wat de wereld zal moeten leren. Wij moeten met onze vragen en met onze moeite en ook met de moeite van onze tijd en met de vragen naar gewas en arbeid, naar het onfeilbare woord van God. Daar alleen kun je antwoord krijgen. Maar dan moet je ook nog in de rechte gezindheid naar dat woord van God. Dat was er bij die Edomieten niet bij. En vandaar dat zij het antwoord krijgen, de wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Dat wil zeggen, ja zeker, de wachter mag aankondigen dat er een nieuwe dag aanbreekt. Dat is een goede tijding. Dat is een blijde boodschap. En het hart van die Edomitische gezanten springt op van vreugde als ze horen de morgenstond is gekomen. Dat is het antwoord op hun vraag. Maar dan komt gelijk de schrik weer terug, want de profeet laat daar onmiddellijk aan op volgen. En het is nog nacht. Wat is dat voor een dubbelzinnig woord? Hoe kan het tegelijk waar zijn? Als de morgenstond gekomen is, is toch de nacht voorbij? Hoe kan de profeet zeggen, het een is er, maar het ander is er ook? Dat kan de profeet zeggen, dat moet de profeet zeggen, omdat het zo'n verschil maakt. Wie wij zijn. Want terwijl de morgenstond aanbreekt voor de een, is er toch nog de nacht voor de ander. De morgenstond is gekomen. Wat bedoelt Jesaja? Hij bedoelt te zeggen dat de morgenstond is gekomen voor dat volk des Heren. Voor het volk dat de Heere vreest. En dat zal de Heere ook waar gaan maken, want dat volk is in ballingschap gevoerd. En de Edomieten hebben zich verheugd toen dat volk in ballingschap gevoerd werd. Maar zo ziet de profeet, die nacht van de ballingschap gaat voorbij. Er komt een nieuwe dag en dat volk mag terug uit de ballingschap. En Edom dan, ook in ballingschap gevoerd. Het is stil geworden in het gebergte Seir. En wat zal er met Edom gebeuren als Israël teruggebracht wordt? Als de Heere zijn volk terugvoert uit de gevangenschap, dan blijft Edom in ballingschap. Dan komt er een einde aan de nacht voor Gods volk. Maar dan blijft de nacht liggen op Gods vijanden. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, zegt Jesaja in een andere plaats. En donkerheid de volken, Edom erbij inbegrepen. Doch over u, zo zegt God tegen de zijnen, zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Dan gaat de Heere weer onderscheid maken. Het was een tijd lang niet te zien. Beide onder het oordeel. Gods volk en Edom. Beide onder het oordeel. Beiden onder de gramschap Gods. Maar dan gaat de Heere weer onderscheid maken. En dan wordt het voor de een dageraad. En voor de ander blijft het nacht. Dat is het antwoord dat de profeet geeft aan die gezanten uit Seir. Er is verlossing, er is heil, er is blijdschap, maar er is ook oordeel. Er is ook de voortgang van het oordeel. Er is ook toorn. Er is nog steeds nacht. Waarom? Omdat er in Edom geen verandering kwam. omdat er in Edom verharding kwam, zelfs onder het oordeel, omdat de bekering uitbleef, omdat er geen besef kwam van geestelijke nood, wel besef van allerlei andere soort nood, wel besef, we zijn onze wijzen kwijt, wel een besef, we zijn onze vrijheid kwijt, wel een besef, we zijn niet meer zorgeloos, we hebben moeite en tegenslag en ziekte en pijn en nood en dood voor ogen. We zitten met elkaar in de duisternis, maar het drong niet tot hen door dat dat een geestelijke nood is. Een geestelijke nood die erachter ligt, een nood der zonde en dat de toorn Gods op hen rust vanwege de zonde die zij hebben bedreven. En omdat dat niet beseft wordt, daarom is er ook geen besef dat de nood in het leven van de Edomieten pas opgeheven kan worden in de weg der bekering. En gemeente, dat is in wezen hetzelfde in onze tijd, nietwaar? Datzelfde antwoord geeft de Heere ook. Wat ander antwoord kan de Heere geven aan onze wereld? Wat ander antwoord kan de Heere geven aan ons? Een wereld die van God vervreemd is. Een wereld die in het boze ligt. Een wereld die Gods wetten geschonden heeft. Een wereld die Gods inzettingen vertrapt heeft. Een wereld waarin het schuld op schuld is. Een wereld waarin de ongerechtigheden zijn opgestapeld. Ook de Edomieten in de kerk. Ook de Edomieten die geen waarachtige band aan de Heere en aan zijn genade en aan zijn gemeenschap hebben. Ook die Edomieten die onder het evangelie leven, maar het evangelie nooit hebben verstaan, maar die het eigenlijk in hun hart verachten en versmaden. Ze hebben maar één antwoord te wachten. De morgenstond is gekomen. En het is nacht. En daarom, gemeente, wat voor de wereld geldt, ik moet dat ook in de kerk zeggen. De Heere zegt dat ook in het ons eigen midden. Er zijn er hier, zo goed als in de wereld, tot wie God zegt, de morgenstond is gekomen, maar niet voor u. Niet voor u, want uw hart is niet recht voor God. En als ons hart niet recht is voor God, dan blijft de nacht. Dat verandert niet door onze godsdienst en dat verandert niet door plichtsbetrachtingen. Dat verandert ook niet door kerkbezoek op een jaarlijkse biddag en op andere gelegenheden. Dat verandert alleen in de weg van waarachtige bekering. En als het zo blijft met de wereld en als het zo blijft met de mens, wie hij ook is. Dan zegt de profeet, wilt gij de vragen, vraag. Je kan terugkomen morgen, overmorgen. Je kan terugkomen het andere jaar. Maar het antwoord blijft hetzelfde. De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. En eigenlijk blijft het antwoord toch weer niet hetzelfde. Want het accent gaat hoe langer hoe zwaarder vallen op dat laatst. En het is ook nacht. En als we een jaar langer in onbekeerlijkheid geleefd hebben, dan wordt de nacht al dichter en de duisternis al erger. Wilt gelieden vragen? Vraag. Je kunt terugkomen net zo vaak als dat u wilt. Je kunt net zo vaak het woord van God opslaan. Net zo vaak het woord des Heren raadplegen in het licht van de moeite en de zorgen van deze tijd en ook in het licht van de problemen waar je zelf mee topt. Maar als ons hart niet verandert, het antwoord dat de Heren geeft, blijft hetzelfde. Daar is morgenstond voor zijn volk, maar er is nacht voor degenen die niet tot zijn volk behoren. Is dat dan het enige? Is er dan in die weg in die duisternis geen oplossing meer? Is er dan geen weg der ontkoming meer? De profeet mag die weg der ontkoming aanduiden in de laatste woorden van de tekst. Als het zo blijft, als het blijft een vragen uit de verkeerde gezindheid om van de tijdelijke moeite verlost te worden, terwijl de geestelijke nood niet gepeild wordt, dan kun je vragen en nog eens vragen, maar het antwoord verandert niet. Wat moet er dan gebeuren? De profeet zegt tot de Edomieten, keert weder, komt. En dan vertaal ik dat woord keert weder liever, zoals het op vele andere plaatsen in de schrift vertaald wordt. Bekeert u en komt dan weer. Als u blijft vragen terwijl uw hart onbekeerlijk blijft en terwijl de vreze des Heren onbekend is en terwijl de Heren niet gediend wordt. Als de wereld zo blijft vragen en als de kerk zo blijft vragen, dan heeft de Heere geen ander antwoord. Maar keert weder, gij afkerige kinderen, bekeert u en kom dan terug en dan en in die weg en langs dit pad zal het eerste deel van Jesaja's antwoord meer accent en betekenis krijgen. De morgenstond is gekomen. Gemeente, wij bidden vandaag om Gods zegen op gewas en arbeid. Wij bidden te midden van een wereld vol met problemen. Deel uitmakend van een volk dat ook met allerlei problemen worstelt. Geregeerd door een regering die wel allerlei maatregelen neemt in de hoop dat dat enig resultaat zal hebben. Maar waarbij toch eigenlijk het wel duidelijk is dat dit allemaal noodmaatregelen zijn. Zal het ooit anders worden? Zullen we het ooit zelf kunnen? Zullen we het kunnen als we gaan bezuinigen? Zal het beter worden als we allemaal wat minder gaan worden en minder gaan doen? En minder gaan bezitten. Zal het beter worden? Nee. Wilt gelieden vragen? Vraag. Wilt gelieden meer weten? Kom maar terug. Maar het antwoord blijft hetzelfde. De morgenstond is gekomen, maar het is nog nacht. En de nacht blijft. Probleem is niet wat we op economisch terrein meemaken. Probleem is niet wat we op allerlei andere gebieden meemaken, sociaal of politiek. De problemen liggen niet in de verhoudingen van mensen tegenover mensen, en volkeren tegenover volkeren, en werknemers en werkgevers. Het probleem ligt tussen de Heere en onze ziel. Daar ligt het probleem. Daar vloeit al het andere uit voort. Daarom gaat het mis. Daarom is de duisternis. Daarom kwam de nacht, daarom komt het oordeel, omdat we van God zijn afgeweken. We hebben God op het hoogst misdaan, we zijn van het heilspoor afgegaan. En als dat zo blijft, kun je vragen wat je wil, en hopen wat je wil, en maatregelen nemen wat je wil, en kan de regering bezuinigen wat men wil. Maar het blijft toch nacht. Wat dan? Wat hebben wij nodig? Wat heeft ons volksleven nodig? Keert weder. Bekeert u. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte. Keert weder gij afkerige kinderen. Buigt voor de Heere. Erkent uw schuld. Kom op de knieën. Wat we nodig hebben persoonlijk en ook als kerk en als volk is het aanroepen van de Heere en het smeken om zijn onverdiende genade, het erkennen van onze afwijkingen, het belijden van onze schuld, het belijden van onze persoonlijke schuld en van onze gezinszonde en van onze kerkelijke zonde en van onze nationale zonde en van de zonde door de mensheid bedreven. Aan die voorwaarden moet voldaan worden. Dat is het wat de Heere eist. Keert weder, dat is bekeert u, breek met uw zonde. Keer terug van de weg van het verderf. Vraag naar de Heere en naar zijn genade. Schuld moeten we beleiden, waarachtig bidden. Kan alleen maar zijn een bidden in boetedoening. Waarachtig smeken tot God kan alleen maar gebeuren, ook als we schuld erkennen en zonde beleiden. Dan zijn wij het die de oorzaak zijn dat de nacht gekomen is. Dan zijn wij het die de oorzaak ervan zijn dat het moeilijk, zwaar, ingewikkeld en uitzichtloos geworden is. Omdat de Heere zich vertoornt over het kwaad dat wij bedreven. En we zullen het moeten leren bidden, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaan worden ons uit gunst vergeven. Keert weder, zegt de profeet. Dat is de boodschap die ons treft. Dat is de boodschap ook voor het volk des Heren. Want hebben die ook niet menigmaal hun afkeringen te beleiden? Hebben die ook niet te bekennen en te erkennen voor de Heren, Heren? Bij ons is de beschaamdheid ter aangezichten, zoals Daniel deed. En wat een heilig man was deze Daniel niet. Wat een trouw beleider en wat een vurig bidder. Maar hoor Daniel pleiten met de Heren. Heren, wij hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. Zo moet ook Gods volk de roepstem van de profeet verstaan. Keert weder. Keert weder. Verlaat uw slechtigheden. Verlaat uw afkerigheden. Verlaat de dienst der zonde en waar ge uw hart toch weer aan gegeven hebt, ook na ontvangen genade. Vraagt opnieuw naar de Heere en leert wandelen in zijn wegen. Opdat zo het volk des Heeren ook mag staan voor Gods aangezicht als voorbidders. Om de gunst Gods af te smeken over een wereld in nood en over een land en volk in ellende. Om zo de Heere nodig te hebben, ook voor degene die geen bidden hebben geleerd en die van geen God weten. Om zo de Heere te smeken dat hij nog in de toorn aan zijn ontferming wil gedenken. Voor dat volk trouwens, dat de Heer in oprechtheid mag vrezen, is het waar ook in de bangste noden en in de donkerste nachten dat de morgen stond. Toch gekomen is. Ze hebben er zelf wel eens aan gewanhoopt. Ze hebben er zelfs wel eens aan getwijfeld of het ooit zou gebeuren. Maar de Heere zegt het door zijn knecht. Tot alle die hem een oprechtheid vrezen. En toch, de morgenstond is gekomen. De morgenstond van Gods genade in de Heere Jezus Christus. De morgenstond die het gevolg is, het resultaat van het volbrachte werk van de Heere Jezus, dat hij in de duisternis verricht heeft. De morgen stond van de dag waarop de Heere in gunst zich wil inlaten met een schuldige zondaar. De morgen stond van de dag waarop de Heere zijn gemeenschap doet beleven in het leven van zijn volk. En dat is dan nog maar de morgen stond. Maar door een nacht zo zwart en dicht voert hij al de zijnen naar het eeuwig licht. Naar die stad waarvan geschreven staat en al daar zal geen nacht zijn. O ja, hier op aarde maakt Gods volk ook de nacht mee van Gods oordelen. Ze zijn in de wereld. En ze lijden mee met de wereld. En toch, wat de wereld niet kent, dat mogen zij door genade kennen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. En troost verspreid in smarten. Weten zij dan altijd hoe het gaan moet? Weten zij dan altijd hoe moed te houden? Hebben zij dan nooit eens momenten van vertwijfeling en van moedeloosheid? O zeker. En toch, de Heere geeft steeds weer, wanneer het nodig is en wanneer hij het goed keurt, zijn genade en het licht van zijn genade te beleven. Gemeente, wat zullen wij bidden? Deze biddag voor gewas en arbeid, voor onszelf, voor onze kinderen, voor ons volk, voor ons land, voor de wereld. Bidden om voedsel voor iedereen. O God, geven dat dat zo zou mogen zijn. Bidden om vrede. De Heere bestendige de vrede. Bidden om welvaart. Weet u wat we nodig hebben? Wat we eerst, wat we allermeest moeten bidden? Bidden om de Geest. De Geest die bekeert. De Geest die afkeert van de zonde. De Geest die door zijn onwederstandelijke kracht terugbrengt tot de Heere. De Geest die bekeert. Bidden zullen we om de genade van de Heere Jezus Christus. Over een schuldig mensenkind, over een schuldig volk. Bidden om de doorbraak van het Rijk van de Heere Jezus. En om de verheerlijking van Gods naam. Wilt gij lieden vragen? Vraag, maar laten we toch vragen in de rechte gestalte van het hart. Laten we toch vragen in de geest van waarachtige verootmoediging en bekering. En zo komen. Amen. We zingen uit Psalm 130 het eerste en het tweede vers. Heere, wij mogen ons buigen voor uw heilige troon. Nadat we uw woord gehoord hebben, uw woord dat ons spreekt van morgen, stond en nacht. En dat komt tegelijkertijd, maar het is zo'n groot verschil, o Heere. En wij bidden van u, o God, dat wij mogen verstaan wat uw woord vanavond heeft gezegd. Dat er voor ons, zolang we in onze natuur staat zijn, vervreemd van God, geen ander antwoord is dan het antwoord dat de profeet gaf aan de Edomieten. En geen antwoord dat vandaag nog gegeven wordt aan de wereld. De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Dan is er een morgenstond voor uw volk en kerk, voor uw kinderen, maar er is een nacht en straks een eeuwige nacht voor allen die buiten u leven en die buiten u sterven. O Heer, en zo maakt uw woord weer scheiding, ook in ons midden. En wij bidden u, o God, om genade, dat wij het laatste woord van onze tekst zo mogen verstaan dat het in praktijk beoefend mag worden. Keert weder. Bekeert u. Ja, laat dat er mogen zijn, Heere. Laat dat er mogen zijn in ons midden. In ons persoonlijk leven. Laat dat er mogen zijn ook in de kerk. Laat dat er mogen zijn in ons volk. Dat we terugkeren tot de God die droeg ons voorgeslacht. Dat we terug mogen keren tot de God die zijn woord heeft gegeven en die ons roept. Dat we terug mogen keren en zo de wegen der zonde, de wegen die van u en van uw dienst afvoeren, mogen verlaten. O God, geef toch uw geest. Stort uw geest, giet uw geest uit over ons volksleven, opdat dat gevonden mogen worden en opdat zo uw naam verheerlijk mag worden. Dat er een verbreken mag zijn van de band met de zonde en een vluchten van de ongerechtigheid. En dat er een vragen mag zijn naar u, o Heere. Een vraag, een Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat dat bij overheid en bij onderdanen gevonden mogen worden. En zeker dan zullen er ook andere maatregelen nodig zijn, zoals onze regering thans meent. En misschien nog wel veel meer dingen. Maar dat toch in de eerste plaats, Heere. Dat in de eerste plaats een terugkeer tot u, de levende God. Heere, dat is meer nodig dan brood, meer nodig dan allerlei andere dingen. Zeker, die zijn ook nodig en we willen u ook bidden of gij op dat terrein en in die dingen aan ons genadig wilt gedenken. En toch, o Heer, uw woord laat het ons ook vanavond weer zien. We mogen het niet beperken tot het gebed om de vervulling van onze stoffelijke noden. Want toen ge die gegeven hebt, toen zijn we ermee van u afgegaan. Toen ge ons overladen hebt met uw weldaden, toen hebben we de Heere de rug toegekeerd. Toen Jeeschuren vet werd, toen heeft hij achteruit geschopt. Heere, daarom onze zonden getuigen tegen ons. En uw doen is rein, uw vonnis is rechtvaardig, ook als u verder zou doortrekken met uw oordelen. En als uw hand zwaarder zou drukken. En als de roede die opgeheven is harder zou slaan. Want wat hebben we verdiend, o God? Doe het ons beseffen. Laat het besef gevonden worden ook onder ons volk. Dat er één weg is, één oplossing voor alle moeite. Dat het probleem van onze zonde eerst wordt opgelost. En dat wij leren komen tot hem die gij in deze wereld gegeven hebt als de zaligmaker van zondaren, de Heere Jezus Christus. O God, Geef die genade, geef die ook in ons persoonlijk leven. En laat het ons daar in de eerste plaats om te doen zijn, voor onszelf, voor onze kinderen. Heren, we smeken u om dat heil, om die weldaden, die blijven tot in eeuwigheid. En dat u dan langs deze weg en in dit licht ons gedenken wilt in al onze moeite, in al onze zorgen, ook in de problemen waar we door getroffen zijn en sommigen in ons midden meer en heviger dan anderen inderdaad. Maar het kan tot anderen ook nog weer komen. Heren, u weet de noden die er zijn. Wij smeken u, wees gij ons nabij en goed. Wees gij ons genadig en barmhartig. Maar laat dat toch de vrucht van alles mogen zijn. Het gebed, het ootmoedig gebed, Heere, bekeer ons. Dan zullen we bekeerd zijn. Laat dat ook het gebed mogen zijn van uw volk en kinderen. Opdat zij het voor zichzelf mogen vragen, Heere. Maar opdat zij ook voorbidders bevonden mogen worden. Dat zij mensen mogen zijn die het leren om de knie te buigen. En niet alleen over de zonden van de tijd te spreken, maar om de zonden van het volk, die ook de zonden van onszelf zijn, u de Heere te belijden. Om het met Daniël te zeggen, Heere, bij ons is de beschaamdheid ter aangezichten. Maar om zo met uw knecht Daniël ook te worstelen, o Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 97, het zevende vers. Dan zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.